Middernacht, het begin van zondag 26 november. Lot Lewin met het NOS Journaal. De Franse president Macron is met een plan van aanpak gekomen tegen seksueel geweld. Kinderen moeten al vanaf de kleuterschool worden geleerd dat mannen en vrouwen gelijk zijn. Ook moet er beter toezicht komen op porno op internet en moeten slachtoffers van seksueel misbruik beter worden begeleid. Seks met kinderen onder de 15 jaar wordt ook strafbaar. Nu is seksueel contact met een kind alleen strafbaar als er geweld is gebruikt. Cabaretier Janneke de Bijl heeft het Kamarettenfestival gewonnen. De jury verkoos haar boven Andries Toenroe en Mark Wouwmans en ook won ze de publieksprijs. De drie finalisten van de 52e editie stonden vanavond in de finale in het Luxor Theater in Rotterdam. Kamaretten is het oudste cabaretfestival van Nederland. Eerder wonnen onder meer Theo Maassen, Mark-Marie Huibrechts en Brigitte Kaandorp. Bij rellen in Brussel zijn zeker 71 mensen opgepakt. Een protest tegen slavernij in Libië liep nog door onbekende redenen uit de hand. Een groep demonstranten beschadigde winkels en viel agenten aan. Afgelopen weken liep het in Brussel al twee keer eerder uit de hand. In een reportage van CNN was afgelopen week te zien dat zwarte Afrikanen voor maar een paar honderd dollar werden verkocht op slavenmarkten in Libië. De president van Ivoorkust vindt dat mensenhandelaren berecht moeten worden door het internationaal strafhof in Den Haag. Voetbal dan. In de Eredivisie heeft PEC Zwolle uit met 2-1 gewonnen tegen Heerenveen. Eerder op de avond won Feyenoord met 2-0 bij FC Groningen. Dat was de eerste overwinning voor de Rotterdammers in 5 wedstrijden. En Heracles won met 2-1 van NAC Breda. En VVV Venlo speelde met 3-3 gelijk tegen Willem II. Het weer dan nog. Vannacht trekken er wat buien over het land. Vooral in het binnenland kan het afkoelen tot net iets boven het vriespunt. Overdag vooral in het noorden buien. Ook wat zon. Het wordt 7 of 8 graden. Dit was het NOS Journaal.
NPO Radio 1. BNN VARA.
Met Filemon Wesselink.
Goedenacht. Vandaag sta ik niet op de stoep van de Balie aan de rand van het Leidseplein. Dus niet in de drukte van de stad, maar in de rust van de Achterhoek, op het platteland. Om mij heen hangt de stilte, de diepe stilte. We zitten midden in het bos, in een atelier. Dat is van mijn gast die ik vanavond hier aan tafel heb. Maar eigenlijk kan je zeggen dat het niet mijn gast is, maar dat ik bij hem te gast ben. Want nog een paar honderd meter verderop staat zijn huis. Mijn gast die stond aan de wieg van dialectrock. Dat is wel een standbeeld waard en dat gaat er ook komen. Voor hem en zijn band. En die band die heet Normaal. En mijn gast is Benny Jodink. Goedenavond.
Goedenavond.
Ja, waar zijn we hier eigenlijk? Ik noemde het een atelier, maar wat doe je hier?
Ja, de bovenverdieping van deze schuur is een atelier. En hier beneden is, maar dit is een hobbyruimte.
Dat is wel een hele mooie hobbyruimte.
Mijn vriend, de timmerman, die noemt dit het museum.
Ja, dat is het ook, want ik zie daar de hoeden die je vastgedragen hebt bij optredens.
Ja, meer dan 100 jaar.
Ik zie jachttrofeeën.
Ja.
Wat heb ik hier eigenlijk voor me staan?
Ah, dat heb ik gekregen van de piloten van de F-16. Dat is een patroon van een boordkanon. Deze ook, maar dat is eigenlijk een aansteker, zie je dat?
Oké, maar het is een hele grote van wel 20 centimeter.
Ja, het is een boordkanon van de F-16.
Heb je iets met wapens?
Nou, ik ben niet bezeten van wapens, maar als jager bezit ik een paar wapens, een paar vuurwapens. En als kind was ik wel gefascineerd van pijl en boog, katapult, mikken. En ik had al vrij jong had ik een luchtdrukpistool en schoten mee op elkaar, maar die dingen waren niet erg gevaarlijk.
Wat trok je aan in wapens? Omdat wapen heeft ook iets dodelijks.
Ik denk dat een residu is van dat mijn vader het altijd. Ja, die was 25 toen de Tweede Wereldoorlog begon. En die zat in het verzet en had ook wel wat. Die heeft nog 2 steenguns had hij overgehouden. Je weet maar nooit. En die had hij verstopt, maar die schuilplaats die wist ik wel. En als je 13 was, dan mocht je daarmee schieten op oudejaarsdag. Dan viel dat niet zo op. Hij zei, maar pas op, zei hij, want de jachtopziener die hoort het verschil wel. En dan mocht je schieten op een... zette die een stuk zacht boord met een zak zand erachter tegen de kersenboom. En dan mocht je dan op schieten. Met niet op repeteren natuurlijk. Pas op dat die niet op repeteren staat.
Want?
En de, ja, dan bap, 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 bap. Dat herken je wel.
Zou het veel aandacht trekken.
Dat het geen vuurwerk is.
Ja.
En het mooie is dat mijn zoon Gijs op zijn 13e ook nog met dat ding heeft geschoten.
Dus dat is echt een familiereliquie.
Ja, ja, ja.
Ja.
En toen hij al in coma lag, voor zijn overlijden, toen vroegen we aan de arts van... kan hij ons nou horen of verstaan? En zei, zei mijn jongste broer, wacht even, een test. Pa, zei hij, je had die stinguns toen nooit in moeten leveren. Ik had toevallig zijn hand, hij kneep in mijn hand. Want mijn moeder die drong daar heel erg op aan. Dat hij, ik geloof dat het in de 90e jaren was, dat voor de tweede keer zei, nou heb je nog de gelegenheid om die dingen in te leveren, alsjeblieft weg ermee. En dat heeft hij toen gedaan, maar heel erg tegen zijn zin.
Ja,
ja.
We zien hier om ons heen, natuurlijk al zei, allemaal jachttrofeeën ook. Welke ben je het meest trots?
Nou, zo trots ben ik er niet eens op. Maar het is een gewoonte van jagers dat ze het verzamelen. Kijk, je ziet daar al die kleine Reebok-trofeeën. Daar zie je geen één mooie zesende bij.
Nee.
Dus dat is allemaal mooi afschot. Bokken waar wat aan markeert. Dus het is...
Maar die vos vind ik wel heel mooi, die daar rechts staat.
Ja, dat is mijn eerste vos. Ja, dat is mijn eerste vos.
Ja, wat is het voor een vos?
Een rekel.
Een rekel.
Als je dat bedoelt.
En die heb jij geschoten?
Ja, dat was mijn eerste vos. En die, ik had toen... mijn jachtgoeroe, die is in 2005 overleden. En die heeft ervoor gezorgd dat ding opgezet werd.
Ja. Eet je het vlees eigenlijk ook, wat je schiet jij niet van die vos, maar van die reeën?
Nee, jazeker. Nou en af. Reeën, hazenkonijnen, verzanten, ja.
Ja, dat is het lekkerste wat er is natuurlijk.
Ja, heerlijk. Verzand met suiker, wow.
Ja. En ik zie ook een piano staan. Maak je hier ook nog muziek?
Ja, jazeker. Ik dacht in 2015 zo, ik stop en dan ga ik schilderen. Want dat is mijn eigenlijke stijl. En ik heb een prachtig atelier, alles klaar. En ik heb nog niks geschilderd, nog steeds niet.
Hoe komt dat?
Ik heb mijn studio verkocht. Ik denk dat is ook niet meer nodig. In een studio in de buurt van Haaksbergen. Ook midden in de bush. En het begon toch te kriebelen. Ik had nog steeds ideeën voor muziek en ik schrijf nog nummers. En ja, als je nummers schrijft, dan ga je die ook opnemen. Dus ik heb weer opnameapparatuur gekocht. En ik heb voor in de tuin een hooiberg. Dus dat is nou de Commodore 3. Dat is de derde studio die ik bezit. En,
dus je bent toch stiekem weer een band begonnen, maar dan een one-band band?
Nee, niet een band. Ik ga een cd maken met...
Ja. One-man band in je eentje.
Laten we het een solo-album noemen.
Ja.
He, met de muzikanten om te beginnen, de bassisten en de jongens die vroeger de pensionado's vormden. Maar die band bestaat niet meer, want ik ga gewoon nooit meer optreden.
Nee. Mis je dat niet? Want ik heb één keer naast een band mogen staan voor een publiek van 20.000, 30.000 mensen. Ik dacht, ik zou hier zo erg verslaafd aan raken. Want dat applaus en die energie van het publiek, dat is zoiets wat... ga je zo goed van voelen?
Ik begrijp wat je bedoelt, maar het applaus, daar heb ik al mijn hele leven al geen zak om gegeven. En ik moest dus, Gijs, mijn zoon, die vroeg of ik voor het laatste optreden van Jovink en de Voederbeatles, of ik daar een liedje wou zingen. Ik zei, nee, dat doe ik niet. Dan geef ik een verkeerd signaal af. Hij zei, wil je dan gas geven op een KTM? Ja, dat wil ik wel. En ik zat daar die
hele motor, show. Ja. Een motor.
Een motor, ja. In de maat gas geven. Hum. En ik zat daar die hele show te wachten. En al die takkenherrie en... Ik zag al die snoeren daar, die ik spaghetti noem. En die rodies en mensen achter het podium. Daar had ik maar één overheersende gedachte. Wat ben ik blij dat ik daar vanaf ben. En met name wat ik ook iets verschrikkelijks vind is... het fans, het verschijnsel fan. Een fan is iemand die kritiekloos adoreert. Nou, dat moet je niet doen. Of het nou Adolf Hitler is of John Lennon, dat maakt niet uit. Dat moet je niet doen. Dat moet je nooit doen. Je moet niet kritiekloos adoreren. Dat is slecht, fout.
Terwijl normaal was het natuurlijk wel echt altijd een live band.
Ja.
Dat moest je zien. Maar, ja, maar wat zeker. Heeft jou dan al die jaren gedreven als je zegt het optreden, dat deed me niet zoveel?
Nee, het optreden deed mij heel veel. Ja, dat is moeilijk. Maar
optreden bestaat niet zonder dat publiek dat adoreert.
Nee.
Als iedereen er maar een beetje kritisch in de zaal staat.
Misschien omdat ik vanaf het allereerste begin succes hadden. Altijd ging het dak eraf. Dus een tomeloze inzet. Maar dat is meer de sportman in mij. Die zegt, als je het doet, moet je het goed doen. Dus, maar er is een soort sfeertje. En het publiek wint mij op. En ik maak het publiek nog veel gekker. En dat maakt mij nog weer gekker. Maar altijd, ik ben op het podium. Totaal, maar dan ook totaal iemand anders dan niet op het podium.
Mm-hmm.
Daarna denk ik, god, wat heb ik me aan liggen stellen, zeg.
Dus je schaamde je er eigenlijk altijd een beetje voor?
Ja, zeker. En dan zit je nog vol adrenaline. En de terugweg was altijd, hadden altijd gewonnen. Dus een biertje op de terugweg. En dan is ook die terugweg is nog heel leuk. En vooral in het begin dan schreven we nog nummers. En zongen we flauwe liedjes op bestaande melodieën. Of er ontstonden nieuwe nummers. En dan kom je thuis. Nou, hier in het bos. Want dan woonde ik toen ook al. Vanaf 73 al. En dan ga ik nog een eindje wandelen, maar je zit nog vol adrenaline, kunnen niet slapen. En dan denk ik, jongen, wat heb ik me vanavond weer aanlopen stellen, zeg. En een druk te maken.
Maar dat heb je wel 40 jaar gedaan. Dus heb je eigenlijk
want het is toch wel te gek. Het is iets van, jawel, het is op die manier wel verslavend. Dat het is heel goed te vergelijken met ware liefde of met seks. Dat is iedere keer wel een beetje hetzelfde, maar het is ook wel geweldig om te doen.
Maar toch, als je tijdens de seks niet jezelf bent, dus als je stoerder of geiler voordoet dan je bent, dan gaat het op een gegeven moment de seks wel een beetje van je vervreemden.
Misschien ben ik wel schizofreen, want dan was ik wel mezelf juist. Ik meen het volledig, maar later zie je dan in een documentaire film, zag ik dan terug dat ik aan het tieren was over die klootzakken van ambtenaren in Den Haag, godverdomme boeren. En een toespraak, tenen krommend gênant. Maar ik meen het wel, en dat is wat het zo gênant dan is.
Ja, maar op het moment meende je het, maar ja, toen je uit die emotie was, toen
ja,
was het pijnlijk om te zien.
Ja, die emotie was zeker echt, ja. En dat was dan waarschijnlijk ook een reden voor succes. Ik neem er wel afstand van.
Maar je zegt dat applaus, dat deed me niet zoveel, maar wel het publiek, neem ik aan.
Die wisselwerking.
Ja.
Ja, de seks, zal ik maar zeggen.
Dus dat jij iets roept en dat ze daarop reageren en ja, dat jij daar weer op reageert.
Ja, precies.
Ja. Ja.
Dus dat vond ik wel mooi, maar niet het feit dat je geadoreerd wordt of applaus of dat ze mij geweldig vinden.
De reden dat je gestopt bent.
Je moest eens weten.
De reden dat je gestopt bent had ook te maken met je gezondheid.
Hmm.
Hoe gaat dat nu?
Alleen maar. Ik moet het doen met 40% longcapaciteit. En dat blijkt. Nou ja, kijk, in 2016 heb ik 4 keer in een ziekenhuis gelegen en 10 weken in een revalidatiekliniek. Ik was er bar slecht aan toe. Toen is er een nieuw geneesmiddel op mij geprobeerd. En dat was een genezing van bijbelse proporties, zei ik. Dus ik ben niet meer ziek, ik ben niet meer benauwd. Ik ben wel snel moe. Met 40% longinhoud,
ja,
of longcapaciteit, dan ben je wel snel moe. Dus daar valt prima mee te leven. Maar ik zou dus niet meer live op kunnen treden op de manier waarop ik dat gedaan heb.
Nee, en motocrossen?
Nee, sporten is absoluut uit de boze.
Nee.
Ik ben heel blij dat ik hier in mijn atelier in de schuur een luie trap heb laten monteren. He, dus met lage
grote treden, ja.
En niet zo stijl is. En daar ben ik nou achteraf heel blij om.
Want daar zou je al moeite mee hebben dus?
Vooral ik heb in thuis een steile trap. En die is ook veel hoger. En dus we hebben de bovenverdieping hebben we maar gegeven aan onze buren, wat tevens de dochter is.
Ja.
Met 4 kleinkinderen en het niet zo groot huis. Dus zij hebben nou de bovenverdieping gekregen. En daar kom ik eigenlijk nooit meer. Maar de enkele keer als ik de kleine uit bed moet halen, een kleinkind, en dan moet ik die trap op. En denk ik, jezus, wat een trap zeg.
En hoe voel je je bij die broosheid? Want jij was wel altijd iemand die heel veel kracht uitstraalde.
Ja.
Vol energie op het podium
ja,
stond.
Ja, ik was in 2013, dan ging ik nog sporten en motocrossen. En het is eigenlijk wel snel gegaan. En ik zal niet ontkennen dat dat heel moeilijk is om dat te accepteren.
En wat vind je vooral momenten dat het moeilijk is?
Ja. Ja, dat je zo snel moe wordt en dat je niet meer kunt wat je vroeger kon. Maar in Dekkerswald, in die kliniek, daar heb je 10 weken lang hebben ze mij daar geleerd om daarmee om te gaan.
Ja.
En dat was een nuttige tijd wat dat betreft.
En wat leren ze dan?
Ja, dat je dus niet meer... Ik liep altijd een trap op met 2 treden tegelijk. Nou, dat absoluut niet meer kan, enzovoort. En dat ja. je... Op dat tijd rust moet nemen. Je kan wel een heel eind wandelen, maar je moet iedere keer stoppen en uitrusten.
Maar dat is allemaal praktisch. Dat lijkt me nog wel te doen. Maar het psychische lijkt me zo lastig.
Ja, we hadden ook gesprekken met een psycholoog bijvoorbeeld. Maar met een diëtist.
En wat zegt zo'n psycholoog dan? Wat
is ja, iets waar die heeft het dan over tevredenheid. En ik was helemaal verbaasd. Ik zei, maar tevredenheid is toch niet iets om naar te streven? Dat is voor domme mensen die helemaal geen ambities hebben. Tevredenheid, ik wil helemaal niet tevreden zijn. Het kan altijd beter. Nou, daar moest je dan een beetje de rem op zetten.
Tevredenheid vind je voor domme mensen?
Ja.
Ik ben heel ambitieus, maar ik ben altijd wel jaloers op mensen die dat helemaal niet hebben en gewoon kunnen zeggen van, dit is het en ik heb mijn kroegje
ja,
en mijn hobbytje.
Dat zijn bijna altijd katholieke mensen.
Denk je?
Ja.
Nou ja, het is wel gelukkig.
Nee, maar dat geluk, daar streef ik niet naar. Het kan altijd beter.
Ja?
Ik denk dat ambitieuze, dat zo erg in mijn karakter zit.
En dus ook vanuit de kerk ingegeven. Want
ja,
je bent
ja,
hervormd.
Ja, Calvinistisch opgevoed, ja.
Ja. Ja.
En eigenlijk ook wel een Calvinistisch karakter.
Terwijl we hier aan de champagne zitten, Benny.
Ja. Ja, maar Jezus heeft op de bruiloft in Kanaan wijn in water veranderd. Water in wijn, sorry. Hè?
Het toeval is dat wij ongeveer beide hetzelfde levenspad bewandeld hebben. Vooral geografisch. Beide opgegroeid in de Achterhoek.
Ja.
Beide naar de kunstacademie in Enschede, de Aki,
ja.
gegaan.
Ja.
Jij dan 30 jaar eerder ongeveer. Dronken geworden in Café het Bolwerk.
Ja.
En daarna naar Amsterdam gegaan. Maar ik ben daar blijven hangen en jij bent op een gegeven moment weggegaan. Wat vond je niet leuk aan Amsterdam?
Nou, ik heb dus eerst in Enschede gewoond. En toen een jaar lang als angry young kunstenaar in Amsterdam bij het toneel kwam ik terecht. En ik zag er heel hip uit. En dan zit je met een tafel houten met toten. En tot ik daar eindelijk aan het woord kwam. En dan zag je al die interessante Amsterdamse mensen, die een regisseur en een producer en een. En tot ik mijn mond opendeed en dan zag je al die teleurgestelde blikken van, oh, het is een boerenlul. Omdat ik een accent had. Dus dat deed me wel wat. Maar belangrijker was, ik vond het helemaal te gek in Amsterdam. 3 hoog achter in Nieuwe Prinsengracht, vlakbij Carré.
Mooie locatie.
Ja, zeker. Maar ik kon daar niet wennen. Ik had heel veel geld voor die tijd. Een séjour van 350 gulden in de week. En 1000 gulden loon per maand. Maar dat was toen echt veel geld. Ik wist niet hoe ik het op moest krijgen. Ik stak de sigaren aan met een briefje van 10 en zondags met een van 25.
Je speelde de gevierde kunstenaar.
Ja, en gaf rondjes. En ik zag er heel hip uit. Dus mensen die keken mij aan in de stad. En iedereen, ik kwam eigenlijk echt uit de klei getrokken boer. En iedereen, je kijkt mensen aan. Dat doe je hier ook als je ze loopt. En als je iemand in de ogen kijkt, dan knik je of dan zeg je goeiedag.
Ja.
En in Amsterdam, wat heeft die dan? mensen van ze, die dachten dat ik niet goed snik was. Dus dat kon al moeilijk wennen. En dan ging je in het café, ging je rondjes geven. Dan heb je vrienden. Dan zei nou, kom morgen wel even langs. En die zag je dan nooit. Dus ze hielden zich helemaal niet aan hun woord. En allemaal grootspraak. En
praatjesmakers.
Praatjesmakers. Ik kon dat niet wennen.
Nee.
Dus ik kwam helemaal stijf van de drank en... Ja, ik heb nog wel gelachen. Ik heb er nog wel Johnny de Selfkicker, Johan van Doorn en Sikke, zijn vriend Sikke Laverman, via hem kwamen we tegen en daar hebben we wiet gekocht. En,
de kabouterbeweging.
Johnny, ja, Johnny die ging dat proberen en die zei, boeh, er ligt de deksel van de kachel op Gronings gras, zei die, flikkert het zo in. Godverdomme, heb ik 20 gulden voor betaald.
Maar toch vind ik, want jij zegt, ik ben uit de klei getrokken, boer uit de Achterhoek. Maar dat vind ik jou ook niet helemaal. Ik ben hier zelf opgegroeid. Achterhoek is natuurlijk heel mooi, heeft hele leuke mensen. Maar het is ook conservatief en behouden. Het CDA, christelijk. Terwijl jij bent een heel liberaal persoon. Denkt aan het milieu, je bent kunstenaar.
Ja, maar ik ben altijd een buitenbeentje geweest. Vanaf de eerste klas lagere school.
Terwijl jij gezien wordt als een soort modelboer. Maar dat ben jij in de Achterhoek ook niet waarschijnlijk.
Helemaal niet. Ik ben een echte Achterhoeker, maar ik ben zeker geen typische Achterhoeker. Daar heb ik een veel te grote bek voor. Maar Achterhoekers zijn over het algemeen bescheiden.
Ja.
En dat ben ik dus helemaal niet. Nou, tegenwoordig wel weer een beetje, maar... Ik ben altijd een uitzondering geweest. En ik had vanaf 1963 lang haar. En ik was langharig werkzoektuig. Maar dat werd geaccepteerd. Ik ben een aparten in dat dorp. Ik was een aparten. En dat werd gewoon geaccepteerd. Ik ben nooit... Dat ze me met de nek aankeken. Altijd een beetje lachend van... de jolig, dat is minderheen. Ik heb me nooit gediscrimineerd gevoeld. In Amsterdam juist wel. Daar ben ik ook een keer in elkaar geslagen. Door wat later dan boterhammers zijn. Omdat ik een cowboyhoed droeg en lang haar had.
Dat je van de YMCA was.
Nou, niet bepaald, maar goed. Nee, maar snap je? Door tuig dat...
maar heb je je nooit opgesloten gevoeld in de Achterhoek? Ik weet nog, als ik bij ons de buurvrouw 50 was, dan gingen de meisjes moesten roosjes vouwen en de mannen moesten een krantje.
Ja, dat ik ook wel eens, ik dat ontzettend leuk kan vinden.
Ja?
Ja, ja, toen ik weer terug was in 73. Kijk, ik
ja, dat begrijp ik wel.
Amsterdam is the place to be. Dat was zonder meer duidelijk. In 1968, 69. En toen ben ik weer teruggegaan. Omdat ik... mijn moeder en mijn zussen hebben me opgehaald en in de Volkswagen kever geflikkerd. Helemaal stijf van de drank en drugs nog niet zo, maar ik blode wel veel. Maar... En toen een paar dagen ziek in bed gelegen en zeg maar afgekikt. En toen ben ik naar Enschede gegaan en al snel getrouwd. Met een meisje waar ik heel erg verliefd op was. En een kind gekregen in Enschede en... En toen werd mij duidelijk dat nee, de stad, ik kan daar gewoon niet aan. Ik miste dat toch, dat die sociale controle, waar Westerlingen zo vreselijk benauwd voor zijn, die heb ik nooit als storend ervaren.
Nee.
Men haatte mij helemaal niet. Was op lagere school was ik kampioen nablijven en gestraft worden. Maar ook de meesters die hadden geen hekel aan mij. Was ze vroegen wie heeft dat gedaan, stak ik gewoon mijn vinger op. En dan werd ik gestraft en had ik helemaal geen moeite mee. En ik heb me nooit daar buitengesloten gevoeld, laat ik zo zeggen.
Deze week stonden de kranten ook weer vol over de discussie platteland Randstad. Het ging ook over de Zwarte Pieten discussie, want dat was iets randstedelijks,
ja.
Een beetje aanstellerij. Hoe beleef jij dat?
Ik heb ooit eens gezegd dat die Sylvana Simons een achterlijk was. Maar dat was omdat ze met die Erdogan schandknapen...
Ja. Maar los van
maar
haar.
Los daarvan, die Zwarte Pieten discussie. Ik ben er wel. Ik geloof dat wel, dat inderdaad dat op het platteland mensen zich daar gewoon niet zo druk om maken.
Nee.
Voor mij is het Zwarte Piet en voor mij heeft het. Ik ben helemaal heel erg geïnteresseerd in geschiedenis. En volgens mij heeft het niks met slavernij te maken. dat is een beetje gezocht om dat zo te zoeken. Ik snap het probleem, maar ik... Nee.
Maar klopt, maar vind je het ook een beetje randstedelijke aanstellerij? Net zoals die genderneutrale discussie die je nu hebt?
Daar denk ik allemaal bij, waar hebben we het over?
Ja, toch
waar
wel.
Waar gaat het over? Jongen, kun je nog iets onbelangrijkers bedenken?
Ja, maar hier heb je natuurlijk ook wel minder mensen wonen die of een ander gender hebben of dan wel Surinaams of Antilliaans achtergrond hebben, toch?
Ja, ja. Op mijn 13e zat ik in de klas bij... er waren meerdere Ambonese mensen.
Ja.
Waar ik mee bevriend was. Dus ze bestonden wel. Oh ja, en Charlie Netto, een Suriname. En Jootje Netto, zijn zuster. Ja, die kan me nog wel herinneren.
En ben je het er mee eens dat er... Want ze zeggen ook dat er een kloof is tussen platteland en de stad.
Die is er absoluut.
Die is absoluut.
Ja. Die is absoluut. En dan dat begon ik ook in Enschede. Na 8, 9, 10 jaar afwezigheid uit Hummelo begon ik dat ook wel te merken.
Ja.
He, dat die kloof er is in dat ik me op het platteland veel beter thuis voelde.
En wat is het grote verschil volgens jou tussen de stad en het platteland?
Dat misschien wel sociale controle, dat die hier niet als storend wordt ervaren. Ik heb me er nooit wat van aangetrokken. Hij heeft al gehoord, die komt om 3 uur 's nachts thuis. Ja, nou, hij had nog zo wat. Ik heb schrik gehad.
Ja.
Wat maakt mij dat? Of ik was zo dronken als een routetoeter. En ik heb wel lol gehad gisteren en ik schaam me daar totaal niet voor. Dus als ze over je roddelen, dat doet mij niks.
Nee.
Het heeft me nooit wat gedaan. Vroeger niet en nou niet. En misschien is dat wel een verschil dat mensen dat vreselijk vinden dat ze iets over hen zeggen. Wat wel of wat niet waar is, maar mij doet het niks.
Nee.
Heeft het ook nooit gedaan. In de stad niet, maar op het platteland ook niet. Dus het stoort mij helemaal niet dat ze hier heel erg roddelen. Toen we net bekend waren met de band, zei ik... Ja, maar dat is geen roddelen. Dat is psychologische interesse in je medemensen.
Een positieve uitleg,
ze hebben altijd, ze hebben altijd wat over je te zeggen. Nou en? Ja, prima toch? Maar maakt het uit.
We gaan een liedje draaien. En we zitten natuurlijk in Hummelo. En daar hebben jullie ooit een prachtig nummer over geschreven. Kunnen we dat draaien, Wim? Gaan we draaien. Hummelo.
Oké.
Elke dag maar balen van die rotzooi in de stad. Haalt geduld dat ik heb gegeven aan daarop gefokt te leven. 100.000 buren, die zit me na te gluren. Wat ben ik blij dat ik weg kan gaan, op het land niet gaan kan gaan. Tenminste kan de lui me niet verstaan. Tenminste kan de lui me niet verstaan. Ja.
zegt ze, kijk door hij dat zatte beest. Ja, dan zegt ze, kijk door hij dat zatte beest. Wie gaat het boven, schoven, boeteluna hebben loon? Wie gaat het boven, schoven, alleen een leuk op liefie nou?
We praten ondertussen rustig door. Het was Hummelo van Normaal natuurlijk. En we zitten in Hummelo. Wat is er zo mooi aan Hummelo?
Ja, ik ben er geboren en getogen. Toen ik tot mijn 18e was de Hummelo woonden ongeveer 500 mensen. Als je in het centrum woont, woon je ook aan de rand. En het achterland was belangrijk. Je had twee winkels en twee bakkerijen, twee bakkers dus. Kruideniers en twee bakkers. Één slager. En je had een timmerman, twee timmerbedrijven. En dan de hoofdonderwijzer en de dominee en de burgemeester.
Dan zit je al bijna op 500.
Nee, de rest was boer.
Oh ja.
Dat wil ik zeggen. Dus, maar ook de schilder, mijn vader, en de bakker en de weet ik wie allemaal. Die hadden allemaal een deel met minstens, nou een koe niet altijd, maar toch minstens hadden ze allemaal zelf een varken. Dat in november
een deel is
een
stuk
werd
van de boerderij, hè? Waar het feest stond.
Ja. Ja. En ik bedoel, het boerenleven was zo enorm bepalend. En je had een meneer de graaf. En de graaf was, die kwam eerst. En dan kwam God. En dan kwam de kerk.
Dus eerst wel de graaf.
Ja, ja, die was eigenaar van alles.
Maar als je hier door het dorp rijdt, dan zie je wel best wel veel grote herenachtige huizen ook. Het ziet er wel uit alsof er altijd veel geld gezeten heeft.
Ja, Hummelo kende tot in de 50e jaren geen werkeloosheid. Je kon altijd, er was altijd werk op het landgoed van de graaf of anders van de twee broers Tenkink die groot grondbezitter waren.
Ja.
Dus er was werkloosheid bestond niet.
En dan heb je zo'n heel mooi stukje als je bij Laag Keppel heet het volgens mij, het water overgaat.
Ja, dat is kasteel Keppel, ja.
Met al die huisjes zo ja, ja, dat is,
ja. Keppel is prachtig. Het is een heel klein, maar het is 1 kilometer, maar pas op. Keppel en Hummelo, het was de gemeente Hummelo en Keppel. Maar ja, wij hadden het over die Keppelsen.
Oh ja.
En de Keppel hadden ze over die Hummelsen. Maar dat is toch echt heel iets anders. Het is 1 kilometer, maar...
En wat was er anders dan?
Ja, Keppel had stadsrechten, maar ik weet niet of dat het nou was. Maar ja, die waren anders.
Toch een beetje stadse fratsen?
Nee, dat kan je niet zeggen, maar die waren anders. Je kende daar, dat was ook heel klein, dus je kende daar ook iedereen.
Ja.
Maar het was toch anders.
Natuurlijk waren ze niet echt anders.
Volgens mij toch wel.
In de jaren 50 was jij hier jong.
Ja.
Kan je eens omschrijven hoe het hier toen was?
Er is een foto van mij, maar die is helaas onvindbaar. Dat ik in mei 1950 lag te slapen in de pas geasfalteerde Van Hekerenweg. Die toen nog Voelenstraat heette. Die was pas geasfalteerd in mei en het was warm weer. Lag ik te slapen op de weg, want dat was lekker warm, omdat het geasfalteerd was, met de kop op de hond. En mijn moeder liet dat gewoon, want er kwam toch geen verkeer langs.
Dus geen angst voor auto's, want die waren er niet?
Nee, er waren 3 auto's. Dat is de grootste boer in Hummelo en de dokter. En de dominee had een auto. En meneer de Graaf, die had er wel 3, maar die reed nooit over die weg.
Nee.
En je kon geen plaats in Hummelo bedenken die niet aanzichtkaartwaardig was. Er was geen nieuwbouw, er was geen enkel. En dat is dus, je kan het feodalisme als negatief beschouwen. Maar waar een landgoed was, met een graaf of een baron, of een, daar is het nou nog steeds mooi.
Ja.
Daar werd niks veranderd. En dat is nou nog mooi om te zien. En ja, Hummelo was fantastisch. Heel klein. Ja, het gaf je een warm gevoel. En zoals ik al zei, ik was een uitzondering overal op. Ik was een aparten,
ja,
zoals ze dat zeiden. Maar niemand had een hekel aan mij. Ik kan me een aardig voorbeeld, 1963 zaten ze in het stamcafé. Nou, 64 zal het geweest zijn. Ik zat al op de academie, denk ik, want ik was er niet bij. In het enige café zaten ze te voeteren op de langharig werkschoentuig, provo's. Weet ik wat allemaal. En toen zei mijn vriend, de zoon van de hoofdonderwijzer, en Benny Joling dan? Nee, zei ze, Hentje en Frederik zijn nette mensen. Dat waren mijn ouders.
Ja.
Dus ik was ook langharig, had precies dezelfde ideeën. Maar nee, met mij kenden ze.
Ja, en jij sprak natuurlijk de taal.
Ja.
Ja,
ja. Ja, achteraf denk ik dat natuurlijk wel belangrijk was.
We hadden het net even over Amsterdam, want ik denk, Ik spreek geen Achterhoeks. Wat ik altijd jammer heb gevonden. Maar daardoor ben ik misschien wel sneller thuis gaan voelen in Amsterdam dan jij.
Ja.
Want mensen
ja,
horen niet dat ik daar vandaan kom.
Ja, ja, ja.
Ja.
Ja, wat ik zei toen in die vergaderingen, dat ik voor het eerst mijn mond open deed en iedereen zo teleurgesteld omlaag keek van, oh, dat is een boerenlul. Ja, dat ben ik nooit vergeten.
Maar wat denk je, als je dat accent niet had gehad, dat je dan misschien nog wel in Amsterdam had gezeten?
Denk ik niet, want er waren ook andere dingen. Dat niet houden aan afspraken,
ja.
Die ongelooflijk grote bekken.
Dat hoor ik altijd
en die afzeikhumor.
Ja. Ja, dat is echt Amsterdamse humor, hè?
Ja.
Ja, ja.
Ja. Ja, ik was pas in Sint-Petersburg. En toen stuur ik, ik kan dat niet zelf, maar ik heb wel een Facebook-pagina, maar iemand anders zet dat erop. Zeg ik, ja, ik loop hier in van Sint-Petersburg, van die Weidse paleizen en die enorme standbeelden, zo groot als de kerk in Hummelo. En al die prachtige omgeving hier, dus, en zo groot en indrukwekkend. Wat is dan Amsterdam eigenlijk een benepen kneuterdorp?
Ja, dat is het ook, ja.
Ja.
En toen jij hier opgroeide in de jaren 50, voelde Amsterdam of andere steden, voelde dat ook heel, heel ver weg?
Het bestond niet eens.
Het bestond niet eens.
Nee, je las, we lazen de Graafschapbode en we hebben ook nog een tijd lang de Telegraaf gelezen. En daar lees je dan over echtscheidingen. Maar dat is toch iets van de grote schat, voor de grote stad en zo, en Hollywood.
Ja.
En dat bestond bij ons niet eens.
Dus naar Enschede verhuizen was een grote stap.
Ja, absoluut. Toen ik 13 was, gingen we naar Doetinchem. Met de geboortegolfklas van waar de 42 in de klas zaten of zoiets. En het was voor het eerst sinds de oorlog dat daar 9 stuks van de lagere school, 9 kinderen naar de HBS gingen. En we kwamen daar, zo'n clubje. En we werden daar door die dokters en notaris, zoontjes en dochters, we werden met de nek aangekeken. Dus vanaf die tijd tot vandaag zie ik Doetinchem als een grote stad. Met hoeren en junkies en daklozen.
Ja, moet je wel heel goed zoeken, hoor. Wil je daar een hoer vinden? Moet je goed zoeken, wil je daar een hoer vinden?
No.
Oh, jij kent adresjes, die ken ik niet. en toen dus naar Enschede?
Ja.
Nog een grotere stad?
Een nog veel grotere stad.
Echt een arbeidersstad?
Ja, maar moet je wel zeggen, Enschede in de 60e jaren, dat was toen net die textiel ging allemaal naar de kloten.
Ja.
Dus er waren wel veel verpauperde wijken, hoor. En er was ook wel een beetje
Patmos,
deplorabele sfeer daar, hoor. En Ja, met je lange haren liep je vanaf het station naar de, Roesingsbleekweg. En dan kwam je langs, er werd wel veel gebouwd. En, en dan hoorde de bouwvakkers scholden je na. Jezus, Marietje, Provo, Beetle. En ja, ze gooiden je met steen of klodden cement na. En,
het is een grimmige sfeer.
Ja, soms wel.
Ja.
En ik weet ook, daarom denk ik ook dat ik wel een beetje weet wat gediscrimineerd zijn is. Niet alleen vanwege je dialect of je accent, maar ook wel dat langharigen werden toen echt als... die werden echt gediscrimineerd, absoluut. Je mocht een café, er was geen enkel café waar je naar binnen mocht.
Nee.
Je werd eruit geflikkerd.
Op een gegeven moment is Normaal ontstaan en zijn jullie doorgebroken natuurlijk met Oerend Hart. Hoe werd daar in de Achterhoek op gereageerd? Want Achterhoekers, dat weet ik, je moet altijd bescheiden zijn, je moet niet te hard schreeuwen.
Nou, ik zal niet ontkennen. Het werd zo met open armen ontvangen dat ik op een gegeven moment, toen ik de eerste Buma Stemra afrekening had ontvangen. Ik denk, kijk, krijg nou de kleren. Wat staat daar nou? 3800? 38.000? Nee, dat kan toch niet? Ik naar de Pruis, mijn goeroe, de caféhouder. Daar kan ik uren over vertellen, maar goed. En hij zei, nee, 38.000, zei hij. Ik zei, krijg nou wat? Dan ben ik veel 5 uur terug met een auto. En inderdaad, een Opel Commodore GS28. Voor 5 uur was ik terug. En ik had een crossmotor gekocht. En dus het geld was ook al meteen op. Maar toen dacht ik een tijdje van, eigenlijk ben ik de koning van de Achterhoek. Want
en accepteerden ze dat?
Ja, mensen vonden het zo geweldig.
Ja. En hoe was het dan om hier bekend te zijn? Want ik kom nog wel eens in Zutphen en ik ging laatst met mijn vriendin naar een restaurant. En ik kwam binnen en mensen ontdekten dat ik het was. En iedereen stopte met eten en bleef me aanstaren. Het heeft hier wel impact.
Dat heb ik altijd afschuwelijk gevonden.
Wat je in Amsterdam natuurlijk niet hebt.
Nee. Nee, die zijn veel te arrogant. Die ook al kennen ze.
Ja, maar wat wel lekker is. Daardoor, soms, op dat soort momenten.
Ja, in dat opzicht wel, ja. Nee, ik heb dat bekend zijn. Eerst, ja, je hebt die band en je moet zorgen dat je op televisie komt. Maar ik had eigenlijk nooit eraan gedacht dat het effect zou zijn. Dat iedereen je herkent en dat je nergens jezelf kunt zijn. Ik vond het al heerlijk om op een terras of in een café te zitten, in een hoekje te kruipen en andere mensen te observeren.
Ja, maar nu kijken ze allemaal naar jou.
En nu kijken ze allemaal naar mij. En dat heb ik altijd wel verschrikkelijk gevonden.
Ja, maar je hebt je natuurlijk ook altijd gerealiseerd dat het hier nog veel meer is dan bijvoorbeeld...
Nou, dat is nou typisch. Dat is in Hummelo dus niet het geval. Maar buiten Hummelo wel. Maar in Hummelo ben ik Benny van de Schilder. Dus dat ben ik altijd geweest.
Ja. Daar kunnen ze je niet als popidool zien.
Geaccepteerd gevoeld.
Heeft dat iets met jou, met je karakter of iets met je manier van doen gedaan? Dat iedereen jou nu aanstaarde? Dus dat je meer ingetogen gemaakt of juist...
Ik ben mensenschuw zelfs geworden daarvan.
En hoe uitte zich dat?
Nou, dat ik nooit meer ergens kom. Ik kom nooit in een café of ik ga nooit meer ergens naartoe. Ik ga hooguit naar echt goede restaurants eten. Maar als ze dan mensen beginnen te roepen, dan heb ik de neiging om onmiddellijk weer weg te gaan.
Dat is best wel een hoge tol, vind ik.
Zeg je?
Dat is best wel een hoge tol die je betaalt.
Ja, ja zeker.
Vooral ook omdat je bent een gezelligheidsmens volgens mij.
Ja. Ja, maar dus nogmaals, in Hummelo en directe omgeving, daar ben ik gewoon...
En daar wil je ook wel naar de geheimdemans, naar de kroeg en zo.
Daar ga ik wel gewoon naar de bakker en naar de spar. En daar, dus daar worden ze niet warm op.
Je verwacht natuurlijk als je een band hebt dat je wereld groter wordt, omdat je overal naartoe gaat, maar jouw wereld is eigenlijk kleiner geworden.
Absoluut, zonder meer, ja zeker.
Ja. Is het er wel allemaal waard geweest als je er nu op terugkijkt?
Ja...
Wat het gewoon niet anders kunnen lopen.
Ja, nou, er staat tegenover dat een heleboel mensen mij laten weten, ik heb zoveel steun gehad aan die teksten van jou. En je hebt er mij doorheen gesleept. En met name ook wat de boerenstand ook veel waardering heeft getoond. En men zegt, ik vind dat ik dat niet hoor te zeggen, maar dat het zelfbewustzijn van de plattelandsjongeren, dat ik daar een steentje aan bij heb gedragen. Nou, wij, ik zeg ik, maar kijk, dat vergoedt wel veel natuurlijk. Ja. Als daar ook maar iets van waar is, dan zou ik daar wel trots op zijn.
Laten we een nummer draaien waar ik best wel veel steun aan gehad heb. Vooral op momenten dat dingen mislukte of ik een beetje down was. Ik kom altijd weer terug, ja. Natuurlijk. Er staat ook een piano. Je kan het live doen of zullen we het gewoon draaien? Wat
nee,
jij wil.
Nee, dat zit er. Ik heb heel
ik vraag het heel nummer, brutaal,
ik heb
hoor.
Heel wat nummers geschreven die ik zelf niet kan spelen. dit is de een
echt?
Man. Dit is de een man.
Die heb je
ik heb
opgenomen?
Dit helemaal alleen geschreven, dat wel.
Ja. Laten we gewoon naar luisteren. Het is hartverscheurend. Okay. Ik kom altijd weer terug.
Het is 3 uur 's nachts, het is noodweer. Ik ben moe en ik wil naar huis. Gelukkig is het niet zo wit meer. En dan ben ik thuis. Ik geef flink gas, het zich is slecht. Nog dat laatste stukje binnen weg. Ze hadden het nog zo gezegd. Denk eraan, de weg is slecht. Nog een eentje speren, denk ik vlug. En dan ben ik terug. Ik kom altijd weer terug. Ik kom altijd weer terug. Hoe het witte ging, ik werd het niet meer. Ik ben een stukje de film kwijt. Vanaf het ziekenhuis werd ik het weer. Want toen begint mijn speed. Infusen, hartbewaking. Ik lig op intensive care. Ik kan niet bewegen. Ik moet braken en alles doet me zeer. Ik geloof mezelf niet als ik zucht, ik kom altijd weer terug. Ik kom altijd weer terug. Ik kom altijd weer terug. Als klootzakken mijn nekken wilt, die galbakken mijn brekken wilt. Maak er een echte oorlog van, die nooit geen mensen winnen kan. Ik richt mijn weer op, ik recht mijn rug, mijn harde kop, denk ik. Kom altijd weer terug. Dat is de band, al had ik het nooit zo gepland. Ik liep dan sterk een echte vent, maar helaas ben je dan ook bekend. Bij alles wat hij doet of zegt, ik het hele land over scholden met. Als weer een keer een manager de boel besodemieterd heb. Nou val ik nog zo diep, toch denk ik stug, ik kom altijd weer terug. Ik kom altijd weer terug. Ik kom
Ik kom altijd weer terug van Benny Jolink natuurlijk. En we zitten in zijn schuur, noemt hij het. Maar het is eigenlijk een museum waar we in zitten. De geschiedenis van normaal trekt hier voorbij. En natuurlijk de jachttrofeeën en een koelkast met champagne. Ik heb hem niet bij je verwacht trouwens, champagne.
Ik ben dol op champagne.
Is dat gekomen toen het succes ook kwam, waar we het net over hadden?
Nee. Nee, ik las of hoorde ooit dat champagne daar geen kater van hebt. Maar het is nogal duur. Maar ik koop dan drank bij de groothandel. En dan haal je meteen een doos in het voren. Ik had het toevallig in de koelkast liggen en ik vind het lekker.
Het is ook heel lekker. Ik kom altijd weer terug zingen, maar het is natuurlijk een moment dat je nooit meer terugkomt. Dat je niet meer terugkomt.
Niet meer live, nee.
Maar hoe kijk je daarna? Want je wordt ouder en op een gegeven moment... Ik las ergens dat je, als je kijkt naar jouw familie, dat je 90 zou worden. Maar er komt ook een einde aan het leven. Hoe kijk je daarnaar?
Iedereen gaat dood. Maar ik ben nog niet uitgepraat. Ik ben nog niet klaar. Ik ben nog bezig om een boek te gaan schrijven. Een historische roman. Maar daarna wil ik ook nog een autobiografie gaan schrijven. Dus het schrijven heeft me wel... dat is wel iets.
Ja. En schrijf je ook echt zelf? Of heb je een ghostwriter?
Nee.
Van zelf achter de computer?
Ja, die autobiografische roman over de Baron van Ekeren en het ontstaan van de landgoed Enghuizen, die doe ik samen met iemand. Maar ik ga daarna ook nog een autobiografisch boek schrijven.
Ja.
En het... Ik moet oppassen dat het niet een afrekening wordt. Maar die neiging heb ik wel eens. Maar nee, dat wordt gewoon...
Toch ja, zijn er veel mensen, veel mensen in het leven waar je nog boos op bent?
Nee, twee.
Omdat je zegt het een afrekening?
Twee.
Wie zijn dat?
Twee ex-managers.
Oké.
Okay. Ja, die komen er bij mij niet meer in.
Wonen die hier nog wel in de omgeving?
Ja.
Dus die zie je ook af en toe nog wel
nee,
eens?
Nee, die zie ik nooit. Oh. Nee. Goden zei geloofd dat ik die niet meer zie.
Nee,
het is zo geweteloos, slecht, achterbaks, gluiperig. Ik moet oppassen dat ik geen juridische termen gebruik. Hè, zoals diefstal of oplichting. Dat mag ik niet zeggen, want dan krijg ik de rechter achter me aan.
Ja, en je kan het niet zeggen van het is zoveel jaar geleden. Ik laat het ook in mezelf rusten. Want ja, het geld krijg je waarschijnlijk toch niet
nee,
terug.
Nee, dat is te erg. Nee, maar het gaat er niet. Het gaat helemaal niet om dat geld. Het gaat om de oneerlijke en de achterbaksigheid ervan.
Ja.
Daar gaat het om. Het liegen en het bedriegen. Nou, de tweede keer ben ik depressief geraakt. En dat is het allerergste wat je kan overkomen. Ik heb menigmaal gezegd, ik breek liever elk bot in mijn lichaam twee keer dan dat ik nog één dag depressief ben. Dat is het allerergste wat je kan overkomen.
En dat had te maken met dat gedoe met die manager?
Het hoeft niet, want je moet daar een aanleg voor hebben. Mm-hmm. Dat is genetisch bepaald dat je die aanleg hebt. Maar in mijn geval was er absoluut een aanleiding.
Was dat de katalysator, ja.
Dat was een aanleiding. Maar dat hoop ik nooit meer mee te maken. En gelukkig heb ik ook de allerbeste remedie daartegen. Dat is dat ik op een gegeven moment opa werd. En van een... dat heet stiefdochter, maar dat vind ik een verschrikkelijk woord. Ik beschouw haar als dochter. En de verwekker die wou wel de abortus betalen. En dat, toen hebben wij gezegd, mijn vrouw en ik, van kom maar bij ons wonen. We willen je beslissing niet beïnvloeden. Maar als je het kind neemt, dan zorgen wij voor het kind.
Ja.
En dan ga je maar doen wat je wil, maar wij zorgen voor het kind. Dus Nou ja, dat kind is er gekomen. En zij ging aan de PABO. De mama ging aan de PABO studeren.
Want welke relatie had jij met die moeder?
Wat zeg je?
Welke relatie had jij met die moeder?
Dat was mijn stiefdochter.
Ja, die heeft altijd die buurje opgegooid.
Ja.
Ja.
Ja, vanaf dat ze 4 was of 5.
Ja.
Dus ik zie dat als mijn dochter.
Ja.
En mijn vrouw die werkte al, daarvoor en daarna. Dus ik heb op dat kind gepast. En dat is de meest ideale manier. Poepluiers verschonen, schept een eeuwige band. En dus nou nog mijn lievelingetje, ze is 17, heeft haar autorijles. En een geweldige meid.
Dat is wel een grote overgang dan van de concert in Toldijk, waar het bier je om de oren vliegt, naar een poepluier hier in Hummelo in het bos.
Ja, ik kan me nog herinneren. Toen was ze nog geen jaar oud. En ze was heel. En kinderen kunnen zo ontzettend ziek worden.
Ja.
En die zijn van die kacheltjes met enorm veel koorts. En nou, de hele dag op de bank gelegen, buik aan buik. En ze nou en dan de luier verschonen, met een kusje erbij. En s'avonds moest ik optreden in Doetinchem, in Schouwburg Amphion. Ik maakte de ene fout naar de andere. Ik heb mijn excuses aan het publiek aangeboden en uitgelegd wat er aan de hand was. En het was de mooiste dag van mijn leven. Je bent nuttig, je dient ergens. Je leven heeft zin, want je moet voor de kind zorgen.
Dat gaf dus meer zin dan al die concerten en die cd's en alles. Ja.
Al dat gefuck over carrière. Dit was veel belangrijker en veel indrukwekkender en veel mooier.
Ja, dat is het ontstaan van leven. Zometeen ga je ook dood. Ik zie je daar tegenop.
Tegen?
Tegen de dood?
Nee, ik ben niet bang voor de dood. Nee, helemaal niet.
Waarom niet dan? Ik kan me dat bijna niet voorstellen.
Ik wil niet dood, dat is wat anders. Toen ik depressief was, was dat een heel ander verhaal.
Ja.
Nee, ik wil al die kleinkinderen. Ik heb er nou 9 inmiddels. En die wil ik zien opgroeien. En ik doe ook heel erg mijn best. 3 keer in de week zwemmen, 2 keer in de week fitness. Elke morgen 1,5 kilometer lopen met de hond. En ik doe er ontzettend mijn best voor om toch oud te worden.
Dat is allemaal gedreven door die kleinkinderen,
ja,
eigenlijk?
Ja, absoluut. Ja.
Ja. Nou, had het heel anders af kunnen lopen als je toen dat kind van die stiefdochter niet hoefde te verzorgen?
Zeker, zeker. Ja. Dat had zeker heel anders af kunnen lopen. Want ik trad wel weer op. Maar ja, ik vond het leven eigenlijk niet zo leuk meer.
Nee.
Ik denk, ja. Ik kan niks anders. Dat was onzin, want ik had ook kunnen gaan schilderen of whatever. Maar dat was helemaal niet zo. Maar ja, ik kan niks anders. Ja, laat ik maar gaan optreden. En natuurlijk, je omgeving zegt, oh, kom op, je moet doorgaan.
En die begrijpen dat natuurlijk ook niet. Denken, een man, de koning van de Achterhoek, met zoveel succes, hoe kan hij nou?
Ja, hoe kun je nou? Ja,
hoe
ja,
kan hij nou somber zijn?
Nee, niemand begreep dat. Natuurlijk niet. Nee. Nee, maar ik vond er eigenlijk geen zak meer aan.
Nee.
En dan komt er zo'n kleintje en er is geen papa. En ik, voor de eerste keer hield ik haar zo omhoog. En denk, ja, maar ook al komt er nooit een papa, deze meneer die gaat voor jou zorgen, dat je aan niks meer zal mankeren.
En wat doet ze nu?
Examen, HAVO. En daarna gaat ze weer naar de VWO. Maar ze heeft nog steeds een droom om kinderarts te worden.
Dus ook nog vol mijn droom en nog goed terechtgekomen.
Ja.
En is je doodskist al beschilderd?
Nee.
Ik las dat je die zelf.
Ja, daar ben ik eigenlijk dan wel van plan, ja.
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 Wat komt erop?
Ik wil graag een kartonnen doodskist.
Weet je al wat
erop? Zodat de pieren er zo snel mogelijk bij kunnen.
Weet je al wat erop komt te staan?
Nee. Misschien laat ik mijn kleinkinderen er wel een ding beschilderen of zo.
Dat zou mooi zijn.
Ja.
Dan is het helemaal rond, toch?
He?
Dan is het helemaal rond.
Ja, ja.
Het zit er alweer op.
Oké.
Okay. Bedankt voor het gesprek.
Ja,
drinken
ja,
we zo nog een glaasje?
Oké.
Okay. Dan ga ik afsluiten, want dit was de allerlaatste overnachting. 7 jaar geleden begon Patrick Lodiers in het College Hotel. Vandaag draai ik samen met Benny Jonink het licht uit in Hummelo, de Achterhoek. En namens alle makers, dank voor het luisteren. Een hele fijne nacht. Dankjewel.